Iedereen in de kerk die zal het waarschijnlijk wel zien. Maar de thuisgemeente die kan het niet zien, maar die moet het wel horen. Het is een andere dominee vanmorgen dan die op het preekrooster staat. Dominee Langeweg is ziek geworden. En ik mag vanmorgen zijn vervanger zijn. En ik ben dominee Boon, emeritus predikant uit Veenendaal. En vanavond hoopt dominee Kleinbloesem uit Goudswaard voor te gaan, omdat proponent Blok ook ziek is geworden. Voor de oudere generatie is het misschien wel leuk te weten, ik ben hier 2 keer al eerder geweest. Maar de meesten die nu in de kerk hier voor me zitten, die zullen dat denk ik zich niet herinneren, want dat is 44 jaar geleden. Toen zag de kerk er echt anders uit dan nu. Maar ik ben heel blij en ook een stukje verwonderd dat ik na zo'n lange tijd ook weer in uw midden het woord mag bedienen. Er is sinds die tijd heel veel gebeurd in mijn leven en waarschijnlijk ook in uw leven. Ik ga verder met de afkondigingen. Collecte aan het eind van de dienst bij de uitgang voor diaconie, voor de kerk. Van harte aanbevolen, ook de zendingsbussen en de steunpilaren. De kerkdiensten voor volgende week zondag bij Leven en Welzijn. 9:30 proponent van Asselt uit Baren. En s'avonds om 6:30 hoopt dominee Langeweg toch weer gezond te mogen zijn en voor te kunnen gaan. Zingen na de dienst. Vanavond na de dienst bent u weer van harte welkom om liederen te zingen tot Gods eer. Jong en oud van harte uitgenodigd. De catechisaties, dominee Langeweg laat jullie aanstaande maandag weten of de catechisaties wel of niet doorgaan. Hou het app dus in de gaten. Dus de catechisaties, de catechisanten worden ook al met de app op de hoogte gehouden. Jullie zijn hier ook wel bij de tijd, geloof ik. Goed, we gaan onze diensten beginnen met votum en groet. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan de dienst voortzetten met Psalm 43, vers 1 en 3. Psalm 43, vers 1 en vers 3. In antwoord op de wet en de samenvatting willen we zingen Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels op doet klaren en dat mijn ziel de wonderen zie. En eer, die in uw wet al om zich openbaren. Psalm 119, vers 9. De Heere sprak tot Israël en hij spreekt tot ons deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden geslachten van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft dit samengevat zeggend, ge zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dus het eerste en het grote gebod, tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. U merkt het al in de psalmen hoe dat gebeden een heel belangrijke plaats innemen. En eigenlijk is een gebed een antwoord op Gods woord. En daarom is het ook voor kinderen heel belangrijk dat ze ouders hebben die hun het gebed voorzeggen. Vaak is het voorzingen. We hebben het zojuist ook in feite gedaan, dat wij een gebed gezongen hebben. Psalm 119 vers 9 is een gebed. Ik weet niet hoe dat het met u is, maar soms dan ontbreek je wel eens de woorden om te bidden. Ga dan maar zingen. Zingen datgene wat je geleerd hebt en dan met name ook die bekende woorden. We hebben het met Psalm 43 al gezongen, hè. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dat is dus een gewijd huis. Dit huis is aan de dienst van de Heere en aan zijn eer gewijd. Dat gaan we nu ook in het gebed vragen, of dat de Heere die zegen ook vanmorgen wil geven. Want we zijn deze dienst met een geweldig mooi lied begonnen ook, hè. Toen je gedoopt werd, zal dat waarschijnlijk ook gezongen zijn. Toen je, zeg maar, in de armen van je moeder hier lag, toen je net gedoopt werd, dat zeer een zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraalt. En voor de meesten is dit al heel veel keren meer gezongen, hè? Op hoogtijdagen, toen je trouwde, toen je belijdenis deed. En als je dus een kindje ten doop mag houden. En vanmorgen dan ook, hè? Eigenlijk aan het begin van een nieuw jaar. Ik denk dat de kinderen morgen weer naar school moeten. Misschien zie je er wel tegenop. Het was zo heerlijk om vrij te zijn. Maar word je er wijzer van? Ik denk dat je ouders meestal wel blij zijn als het gewone leven weer aanvangt. Zullen we bidden of dat de Heere ook juist met het oog op naar school gaan. En het nieuwe jaar dat de Heere zijn licht, zijn waarheid, en dat is toch zijn woord, ook wil zenden. Niet alleen in je gedachten, maar met name ook in je hart. Zullen we daarom bidden? Oud en jong. Vertrouwen Heer in de hemel. Het is een groot voorrecht om op deze tweede zondag van het nieuwe jaar bijeen te komen in uw huis. En we mogen samenkomen in uw naam. En die naam van u, hebt u bij de meeste van ons ook willen uitschrijven op ons voorhoofd. Toen we gedoopt werden in uw naam. En het betekent dat wij op uw naam gezet zijn. Want we mogen dan in het trouwboekje van onze ouders een plaatsje gekregen hebben. Geboren uit, maar u wil kinderen adopteren. U wil ze ook op uw naam zetten. En wij willen u allereerst danken voor dat grote wonder. Dat u, die almachtige God, de schepper van hemel, zee en aarde, van die kleine kwetsbare mensjes als wij zijn, op uw naam wil zetten. Wil adopteren. En heren, wij beseffen bij de doop maar vaak al te weinig waarom dat wij ons kind op uw naam laten zetten, laten adopteren tot uw kind en erfgenaam. Omdat wij, als het erop aankomt, en u ons de ogen daarvoor opent, en heel in het bijzonder ons hart daarvoor opent, dan moeten wij het belijden dat wij aan ons kind het leven niet kunnen geven, het eeuwige leven, en dat zij buiten u, buiten uw trouwe zorg, ellendig zijn. Onderworpen aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. En dat ze buiten het koninkrijk van u leven. Maar als u ze adopteert, omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die daarvoor die losprijs, de hoogste prijs heeft betaald, namelijk van zijn eigen leven. Want de apostel Petrus zegt het, met name tegen degenen die gedoopt zijn, die in de kerk zijn, onthoud je het, je bent kostbaar, want je bent gekocht tegen de hoogste prijs die denkbaar is, niet door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Heren, wat moeten we dan voor u enorm waardevol zijn? En wij bidden u of dat we dat grote wonder ook aan het begin van dit nieuwe jaar opnieuw mogen ontdekken. Maar u hebt ons tot uw kind en erfgenaam gemaakt, niet zomaar om weer op eigen wegen te wandelen. Nee, maar om uw dienstknecht, uw dienstmaagd te mogen zijn. Nee, rijker nog, uw kind en erfgenaam. En heren, dan betekent het ook dat wij ons thuis mogen en kunnen voelen bij u, in uw huis, aan uw dienst verbonden zijn en blijven. Maar, Heer Jezus, u hebt het ons ook verteld in die mooie, maar heel indringende gelijkenis van die twee zoons, die hemelse vader had. Twee zoons en de jongste zoon, die had het op een gegeven moment gehad. En hij wilde van huis weg. Weg bij vader. Maar hij nam wel zijn erfenis mee, om die door te brengen met feesten en beesten. Heren, wat kenmerkt dat vaak ook het leven van veel jongeren? Ze nemen wel de erfenis mee, om die door te brengen in deze wereld, overdadig levend. En heren, in die overdaad kennen wij dan geen maat meer. Totdat wij tot de bedelstaf vervallen zijn. Straatarm zijn geworden. Niet alleen financieel, maar in het bijzonder ook moreel. En heren, misschien moeten wij wel denken aan heel veel gemeenteleden die er 44 jaar geleden hier nog wel waren, maar die stilletjes verdwenen zijn. De band met u hebben opgegeven. En nu bidden wij u bij uw grondeloze barmhartigheid of gij ons een andere geest wil geven dan die geest waardoor die jonge man van huis werd weggedreven. En heren, wij mogen het dan horen, dat die jonge man ontdekte dat zijn vader zoveel liefde had. Liefde zelfs tot het dienstpersoneel, tot de slaven. En hij leed gebrek. Wij bidden u, of dat wij door de Heilige Geest geleerd en geleid mogen worden, dat wij het mogen ontdekken wie u bent. De bron van licht. De bron van leven. Maar ook de bron van liefde. Heren, en zo bidden wij u. Laat die zegen neer mogen dalen. Dat als wij de stap wagen buiten de kerk. Buiten de relatie met u. Dat we dan toch weten, dwars door alles heen. Er is een God die lief heeft, die van genade en barmhartigheid weet. Heere, zo bidden wij u. Laten wij door uw licht en door uw waarheid geleid mogen worden in deze dienst, maar ook al de dagen van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen door u in de armen gesloten worden, als een verloren zoon, als een verloren dochter. Om daar het grootste wonder te mogen ontvangen, dat u ons in genade, in gunst, in liefde ontvangt. En niet alleen levensonderhoud geeft, maar het eeuwige leven. Heren, laten wij zo met verwachting vervuld mogen worden, onder de bediening van uw heilig woord. Amen. Vanmorgen schriftlezing uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Oude Testament, een van de kleine profeten. Ja, dan kijk ik naar degene die op catechisatie zitten. Ken je ze nog? De grote profeten, maar ook de kleine profeten. Een van de kleine profeten, namelijk Zacharia. Zacharia hoofdstuk 4. En daarna het laatste Bijbelboek uit de Bijbel, Openbaring. Openbaring 1. Vers 9 tot en met 20. In Zacharia 4 wordt ons het vijfde nachtgezicht, het vijfde visioen verteld. Het visioen wat boven de schriftlezing staat, de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand uit zijn slaap opgewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olijfvaatje, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop zeven bijbehorende lampen, die met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die erboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olivaatje en één aan de rechterkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heer. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de oog van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep, genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten, dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel? Die zeven zijn de ogen van de Heere die over de gehele aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijftakken die door de twee gouden buizen gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden die bij de Heren van heel de aarde staan. Tot zover Zacharia 4. De openbaring aan Johannes. ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de volharding van die deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. En stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia, naar Laodicea. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als zoals de zon schijnt in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien hebt. En wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand gezien hebt. En van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de openbaring aan Johannes. We hopen ons vanmorgen bezig te zijn met de openbaring aan Zacharias. Zacharia 4, het visioen van de gouden kandelaar met de 2 olijfbomen. En met name de centrale woorden, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. In voorbereiding op de preek gaan we zingen op Psalm 132, de versen 6, 10 en 11. Psalm 132, 6, 10 en 11. In antwoord op de prediking willen we gaan zingen Psalm 27, vers 1 en 7. En de Heilige Geest, daar zal het vanmorgen ook in de preek over gaan. De Heilige Geest, die eigent toe hetgeen we in de Heere hebben. Vandaar ook dat er gezongen kan worden, God is mijn licht, mijn heil. Mooi, hè? Het is dus niet dat je God leert kennen als een licht, of als het licht, maar heel persoonlijk, hè? Mijn licht, mijn heil. Daar mag je dus ook op gefocust zijn. Ja, zo zegt de jeugd het. Maar dat mag dus uw verlangen zijn. Dat de Heilige Geest dat ook in uw hart bewerkt. Zodat uw mond dat gaat zingen. Zo beginnen we dan Psalm 27. En dan aan het slot, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Want dat geloof, wat door de Heere en door de Heilige Geest gewerkt wordt, dat wordt in de vuurproef gezet, hoor. Dat wordt gelouterd. Vroeg of laat. En sommigen die moeten daar al heel jong doorheen. Door die beproeving. Door die loutering van dat geloof. Psalm 27, 1 en 7. In antwoord op de prediking uit Zacharia 4. Wakker worden! Ja, zo kwam die engel naar Zacharia toe. Zo lezen we dat aan het begin ook van hoofdstuk 4. Hè? Ik werd gewekt, wakker gemaakt, door de engel die met mij sprak. Ja, want ook in het gewone leven van een christen, dan kan het wel eens wezen dat je wat indommelt. Zelfs als de Heere tot je spreekt. Ik maak dat ook wel eens mee, dat mensen die onder mijn gehoor zitten, die dommelen dan wel eens weg. Ze slapen wel eens. En weet u, ik neem dat niet kwalijk. Want dan moet ik altijd nog weer denken aan die jonge boer op Kampereiland, waar ik op een gegeven moment mocht preken. Een predikant die daarvoor ging, die ergerde zich aan dat die boer op een gegeven moment wegdommelde. En hij riep hem bij de les, wakker worden! Nou, hij voelde zich wel heel erg direct aangesproken, kun je begrijpen. Toen zegt die dominee, u weet niet wat het voor een nacht dat ik gehad heb. Want een boer, die is zeg maar vaak druk bezig met zijn vee. En niet elke boer had in die tijd zeg maar een camera achter een afkalvende koe. Die moest er ieder uur uit om te kijken of dat het goed ging. Nou, als je dan als boer zo bezig bent geweest, nou, dan is het een hele taak en een hele opgave om als je dan tot rust komt en in de warmte komt van een kerkzaal, om dan je ogen open te houden. Zo was het bij Zacharia blijkbaar ook. Maar de Heere wil je wel bij de les hebben als hij wat tot je te zeggen heeft. Wakker worden. En dan krijgt Zacharia een zogenaamd visioen. De Heere geeft hem onderwijs, zichtbaar onderwijs. Dus het is niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar. En dat wil ik vanmorgen ook heel duidelijk voordoen bij u. Ik heb namelijk ook voorbeelden meegebracht. Om het duidelijk te maken wat die engel des Heren tot Zacharia te zeggen heeft. Ook door beelden. Wat zie je? Wat zie je? Ik zie. Nee, niet zoals dat spelletje is, hè, wat jij het niet ziet. Maar ik zie een gouden kandelaar. Die probeert Zacharia dus te beschrijven. Een gouden kandelaar met 7 armen en daarop 7 lampen. En boven die kandelaar een voorraad olievaatje. En van dat olievat stroomt dus zo de olie naar elke lamp toe. En daarnaast 2 olijfbomen, de een aan de linkerkant en de andere aan de rechterkant. Het is heel mooi als u het Hebreeuws leest. Dan blijkt het namelijk dat dat onderste gedeelte van die kandelaar wordt menorah genoemd. De menorah. En dit worden dus op een gegeven moment de gouden armen genoemd. De takken in feite uit de stam van die menorah. En daarbovenop, op diezelfde hoogte, 7 lampen. Ja, zo wordt het genoemd. Maar dan moet u niet denken aan kaarsen, want ja, zo hebben we ze vaak thuis, hè. Als ze we meegebracht hebben uit Israël bijvoorbeeld, dan zetten we hier hele kleine kaarsjes in. Maar oorspronkelijk is dat niet. Want, u hebt het al gehoord, ze worden gevoed door olie. Het zijn olielampen, 7 olielampen die hier branden. En dan moet u dus denken aan die oude olielampjes. Die olielampjes, die dus vol zijn met olie, die uitlopen op zo'n tuitje. En in dat tuitje, daar zit dan een pit. Als u zeg maar thuis bent in het Bijbelse spraakgebruik, dan wordt die pit genoemd een vlaswiek. Want het is namelijk van vlas gemaakt, zo'n touwtje, zo'n koordje. En dat wordt aangestoken. En dat mag Zacharia op een gegeven moment zien in dat visioen. Maar dan vraagt die engel aan hem, begrijp je het nou, wat ermee bedoeld wordt? Want je kunt wel iets zien, maar wat is de betekenis daarvan? En dan het eerlijke antwoord van Zacharia. Ik zou het niet weten wat u daarmee bedoelt. En weet u, nu kijk ik met name ook naar de jonge mensen. Ik weet niet hoe dat met jullie is als jullie de Bijbel lezen. Vinden jullie het ook zo'n moeilijk boek? Niet het makkelijkste hoor. Het is geen roman. Er zitten soms hele mooie verhalen zitten erin. Waarvan je wel een klein beetje weet wat ze betekenen. Maar eigenlijk, wat bedoelt de Heere ermee? Zelfs deze profeet, die geroepen is door God, die vervuld is met de Heilige Geest, hè? Die moet het eerlijk bekennen. Ik weet het niet. Wat wil ik hiermee onderstrepen? Dominees, die moeten ook voortdurend aan de meester vragen, wilt u het me bekend maken? En dat was met deze geschiedenis ook zo. Ik heb dat zeg maar zo allereerst moeten onderzoeken. Wat betekent het? En broeders, Als u, zeg maar, geroepen bent tot het ambt van ouderling of diaken. Hoe staat u, zeg maar, ook in de overlegging en het onderzoek van de schriften, zoals er bij dat bevestigingsformulier wordt gezegd? Durft u het te erkennen? Ik weet het niet. Maar dan niet alleen, zeg maar, de Bijbel in de handen. Maar die handen vouwen, hè. En jongelui. Als je het niet begrijpt, erken het maar gewoon heel eerlijk. Want dan kom je verder. Heren, wilt u het me bekend maken? En weet je wat de beste houding is om te bidden tot de Heren? Op je knieën. Klein worden voor de Heren. En de dominee die ik zelf in mijn jeugd heb leren kennen, die zei het op een gegeven moment zo. Hij zegt, en als je nou op je knieën zit, dan kan niemand op je tenen gaan staan. U begrijpt het wel. Dan hou je de Heere alleen over. En niemand anders dan Hij. Heere, wilt u het me bekend maken? En dan krijgt Zachariah antwoord. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Dubbele punt. En dan krijg je dus de boodschap aan Zerubabel. Niet door kracht. Niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wonderlijke uitspraak, vindt u niet? Wat heeft nou zo'n menorah met die brandende lampen en die olijfbomen daarnaast, wat heeft dat nou te zeggen? Nou, gemeente, allereerst is het dus heel persoonlijk een boodschap aan Zerubabel. Moeten we natuurlijk wel weten wie Zerubabel is. Mag ik dit proberen duidelijk te maken? Het is een verre nazaat van koning David. U hebt natuurlijk heel recent hebben u het kerstfeest gevierd. Als u het geslachtsregister van de Heer Jezus neemt, dan kom u Zerubabel op een gegeven moment tegen. En Zerubabel leeft in een heel bijzondere tijd. Daar ligt met name ook Matthäus de vinger bij. Want hij leeft namelijk op een kantelend tij, zoals we dat tegenwoordig wel zeggen. Een periode die toch wel heel bijzonder is. Wat betekent het namelijk? Nou, Zerubabel is een van de eerste mensen die teruggekomen zijn uit de Babylonische ballingschap. In onze geschiedenissen, Bijbelse geschiedenissen, dan horen we maar al te vaak dat de Israël zondigt. En dan komen de vijanden, het is al in de tijd van de richteren. Dat ze dan zoveel tijd overheerst worden, bezet gebied worden, dat de Heere ze verlost en bevrijdt. Maar in de koningentijd, dan is dat heel anders. In die koningentijd, dan zien we dus dat dat volk Israël zondigt tegen de Heere, ze verlaten de Heere, ze dienen de afgoden. En de Heere die zendt dan ook profeten en hij waarschuwt ze. Als jullie zo doorgaan, dan zullen jullie uit het land geslingerd worden. Dan zullen jullie veroordeeld worden tot de ballingschap. Want de erfenis die ik aan jullie gegeven heb, zal ik dan zelf weer terugnemen. Dat erfland, Israël. De gemeente, Israël wilde niet horen. Israël verliet God en zijn gewoon. Het heeft zich andere gewoon naar hun lust verkoren. Met als gevolg? Na lang geduld kwam de Heere met zijn oordeel. 10-stammenrijk werd gedeporteerd door Assyrië. En dat 10-stammenrijk is, zeg maar, verstrooid over heel de wereld. En na een aantal jaren ging zelfs het 2-stammenrijk, Juda en Benjamin, in de ballingschap. Juda werd gedeporteerd. Jeruzalem, met name met al de belangrijke mensen die daar woonden, werd gedeporteerd naar Babel. De tempel werd verwoest. En toen werd het stil. Doodstil op de tempelberg. 70 jaren lang. 1 grote puinhoop. Gemeente, vaak weten wij dan niet dat de Heere, zeg maar, in dat oordeel nog gesproken heeft van ontferming. Dat heb ik zelf ook moeten ontdekken, hoor. Toen ik op een gegeven moment in het ziekenhuis terecht kwam. En dan weet je het op een gegeven moment, zelfs als je je Bijbeltje meeneemt, hè. Dan heb je, zeg maar, onder de spanning. Heb je niet meer de lust en de kracht om een heel hoofdstuk te lezen. Soms een tekst alleen nog die overblijft. Broeders, als je op bezoek gaat bij ernstig zieke mensen, onthoud het maar. Bezoek mag geen bezoeking worden. En de handjes die zijn maar zo klein geworden. Doe het maar met een tekst. Of met een psalmvers. Wat we straks ook gaan zingen, hè. Zo ik niet had geloofd. Toch? In het straffen, in het oordeel, weet de Heere van ontferming. Als het u, zeg maar, te moede is geworden, onder de druk, onder de tegenslagen, onthoudt u het, de Heere weet van ontferming. En hij volbrengt zijn woord. Ze komen terug. Onder leiding van Jozua, de priester. En onder leiding van Zerubabel. En het is heel wonderlijk gegaan. Koning Kores, een van de koningen van de Perzen. Die heeft namelijk ook een visioen gekregen van de Heere. Waar hij de opdracht kreeg om het huis van de God van Israël te herbouwen in Jeruzalem. Nou, daarvoor heeft hij de Joden gevraagd van, wat betekent dat? Nou, u kunt begrijpen dat net als zo'n Jozua, zo'n priester, die kon wel tekst en uitleg geven. Nou, die Kores die heeft, zeg maar, verlof gegeven aan de Joden die wilden om terug te keren naar Jeruzalem, om daar een begin te maken van de herbouw van de tempel. Allereerst is het grote brandofferaltaar op het tempelplein in ere hersteld. Dat geeft dus aan de prioriteit ook in de dienst, hè? De dienst der verzoening. Dat je zonden vergeven worden. Dat is het allerbelangrijkste. Die relatie met God moet hersteld worden. Want zonde breekt namelijk die verhouding met God stuk. Kunnen kinderen begrijpen. Als je op een gegeven moment stout geweest bent, dan is de relatie met je ouders behoorlijk onder spanning terechtgekomen, toch? Dan wil je ze eigenlijk niet onder ogen komen. Moet het eerst uitgesproken, goed gemaakt worden. Nou, zo is het met de Heere ook. De zonden moeten vergeven worden. De gemeente, toen kreeg Zerubabel ook de opdracht om de tempel te herbouwen. Maar toen hij het fundament gelegd had, toen heeft hij dus op een gegeven moment zoveel tegenwerking gekregen van vijanden. dat hij moedeloos is geworden. Wat zegt u? Moedeloos worden? En dan zelfs een taak en een roeping hebben van de Heere? Ja, dominees, die kunnen ook burn-out worden. Vanwege tegenspoed en tegenwerking. Of is het hier in de kerkenraad van Haafden altijd vreugde en vrede, aangename rust? We zijn mensen. Toch? Broeders, lieve gemeente, bent u ook een toonbeeld van vrede en aangename rust? Er is altijd wel wat aan de hand. Maar dat je moedeloos kan worden. Ja, dat kan. En dat is bij Zerubabel op dit moment. Vandaar ook dat dat woord van de Heere speciaal gericht wordt aan Zerubabel. Moedeloze kroonpretendent. Een telg uit het geslacht van koning David. Maar wat is die boodschap dan? Nou ja, heel kort maar eigenlijk, hè. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, zegt God almachtig. En dan moeten we dus met name ook denken die God die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest. En dat heeft dus direct te maken ook met die taak, die roeping die hij heeft. Hij moet de tempel daar in Jeruzalem gaan herbouwen. En die ligt nu, zeg maar, voor de helft af. En al jarenlang wordt er geen steen meer gemetseld. Ik vond het vanmorgen wel heel bijzonder dat u in de consistorie druk bezig bent met, zeg maar, verbouwen. Nou, het heeft er in feite alles mee te maken. Stel u nou eens voor dat vanaf vandaag er geen hand meer uitgestoken wordt, omdat er zoveel kritiek komt over de verbouwing. Dan zeg je toch ook, je gooit het bijltje erbij neer. Toch? Dit niet goed, dat niet goed, hier te kort, daar te lang. En dan nog tegenwerking ook, dat is het op een gegeven moment wat je opgebouwd hebt. Eventjes afbreken. Moedeloos. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest. En dan gaat de Heere spreken dat die Zerubabel die zal datgene wat de Heere hem heeft opgedragen vervullen. Tot een eind brengen. Die tempel daar in Jeruzalem zal herbouwd worden. Maar met name staat er in die tempel die gouden kandelaar. Weet u waar stond die gouden kandelaar? In het heilige, hè? Met de tafel der toonbroden en het gouden reukwerkaltaar. Waar Zacharias, zeg maar, toen die boodschap kreeg ook van de engel Gabriel. Die gouden kandelaar. Maar Mozes, die had destijds het bevel gekregen om die gouden kandelaar te maken. Naar het voorbeeld wat de Heere hem getoond had op de berg Sinaï. Boven in de hemel. Daar brandden dus de lampen. 7 lampen. Hé, als u zeg maar de vervulling ook van dit gedeelte weet. En het vervolg weet. Als Johannes, zeg maar, een blik gegund wordt in de hemel. Dan ziet hij daar die troon van de Heere en voor de troon. 7 brandende lampen. Dat zijn de zeven geesten Gods. De Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook in het Oude Testament in het Heilige al gesymboliseerd. Als het licht in de duisternis. God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. Heb je dat ook mogen ontdekken? Wie de Heere is. Ook, zeg maar, door de weg van het symbolische. Maar wij mogen ook weten dat het profetische woord wat zeer betrouwbaar is, hè. Wie heeft dat op zichzelf toe mogen passen? Ik ben het licht der wereld. En wie is er vol van de Heilige Geest? Dat is er maar één, hè? Dat is de Heer Jezus Christus. Zo mogen wij dus hier in Zacharia al een profetie hebben. Aangaande wie God is. Hij is een licht. En gans geen duisternis is in hem. En hoe wordt dat licht ons voorgesteld? Ja, als de zeven lampen Gods. En die lampen daar in het heilige, die moesten elke dag verzorgd worden. Je komt dat even tegen ook in de geschiedenis van Samuel, toen hij heel klein was. Hij kreeg de zorg om in de tabernakel voor de lamp des Heren te zorgen. Elke keer moest er dus olie in die zeven lampen gegoten worden. Olijfolie. Want daar brandden ze van. Goed onthouden. Dus geen kaarsen met kaarsvet. Nee, olie. Olijfolie. Je zou het zelfs vanavond kunnen proberen met zo'n klein lampje. Want dan brandt die. Maar, ik heb het al gezegd, er zit ook zo'n pit in, zo'n lont. Daar zit die vlam dus op. In die pit die zuigt dus die olie naar boven toe en die verbrandt dan op die pit. Maar heb je het ook wel eens gezien met een kaars? Die lont, die pit, die kan wel eens vuil worden, vies worden. En vroeger deden ze dat, dat noemden ze dan ook, dan snoten ze de kaars, een snuiter. En dat is dus ook nodig bij die lampen die op die olijfolie branden. Want als die niet gereinigd wordt, die lamp, ja, dan gaat die walmen. En dan verspreidt die meer rook dan licht. Dan kunt u het zich voorstellen. Dat bij God, zeg maar, rook en nevel is. Dat mag absoluut niet gebeuren. Geen enkel onrecht. Geen enkele onreinigheid. Heilig is de Heer. Gemeente, wie moest dus die gouden kandelaar verzorgen? Een priester. We gaan naar Openbaring 1, wat we vanmorgen ook gelezen hebben. Daar ziet Johannes, zeg maar, in het visioen zeven gouden kandelaren. Dus zeven van die menorahs. En wie loopt daar tussen die gouden kandelaren? Ja, dat is iemand in priestergestalte. Maar hij heeft wel de uitstraling van de Zoon des Mensen. Dat is de verhoogde Christus zelf. En ja, we krijgen antwoord op de vraag, wie worden nou bedoeld met die zeven gouden kandelaren? Nou, dat zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat is het slot van dat hoofdstuk in Openbaring 1, hè. Dat zijn de zeven gemeenten daar in Klein-Azië. Waar Johannes nota bene als bisschop ook de zorg over had. Moet u nagaan. Hij zat in het concentratiekamp. Op het strafeiland Patmos. Hij deelde daar ook in de verdrukking van de kerk. Maar wie zorgde toen voor de gemeente? Machtig mooi, hè, beste broeders. Je kunt wel eens zorg hebben over de gemeente, hè. Met name over dat licht zijn van de gemeente. We verspreiden soms ook meer walm dan licht vanwege de verontreinigingen. Maar wie zorgt er dan voor dat die lamp weer gaat branden, helder gaat het branden? Heer Jezus Christus, de verhoogde hoge priester. Maar hij is soms wel heel erg scherp ook in zijn reiniging, hè? Hij wijst wel de oorzaken aan waarom dat de gemeente walmt in plaats van licht verspreidt. Maar hij zorgt ervoor. Niet door kracht, niet door geweld. Nee, want dat zouden wij wel eens heel graag willen doen. Als ouders hier zeker. Aanpakken. En wie niet luistert. Toch? Ja, die moet maar voelen. Nee, gemeente, niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heere Almachtig. Mag ik het eens eerlijk vragen aan u? We hebben allemaal onze puberteitsjaren gehad, hè? Thuis en op school. Maar als ouders en als onderwijzers, als ouderlingen, hebben we wel eens een beroep gedaan op de Heere, op zijn geest. Want zijn woord en zijn geest, die reinigen ons, zodat we weer helder gaan branden, persoonlijk, in het geloofsleven, maar ook als gemeente en kerk wereldwijd. Een gemeente, het is een geweldige bemoediging voor Zerubabel. Dat de Heere het komt zeggen, hè? Juist als die zo moedeloos is. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En die tempel komt af. En dan gaat de Heere daar ook van spreken, die vijanden. Die ziet Zerubabel als een geweldige hoge berg. Ja, zo zingen we het ook in Psalm 121. Hè? Sla mijn ogen op naar de bergen. Je kunt er tegenop zien als een berg. Maar voor Zerubabel zal het worden tot een vlak veld. Als de Heere aan het werk gaat, niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. Heb je het ook gemerkt, als u voor uw vijanden gaat bidden, uw tegenstanders, die vervelende pestkoppen, die je op school kunt hebben in de klas. Bid je er wel eens voor, niet alleen jij, maar ook samen met je moeder en vader. Ja, meestal zijn de moeders die de kinderen op bed leggen, hè? Vaders, kent u de noden en de zorgen van uw kind? Mag u ze ook samen voor de Heere neerleggen? Het geeft zo'n enorme geloofsband en vertrouwen van uw kind, ook in u als vader, beelddrager van die hemelse vader. Die berg zal worden tot een vlak veld. Maar in vers 10 lezen we nog iets. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Daar hoort u ook iets van, zeg maar, de spot, de hoon waarmee Zerubabel en het volk van Israël, die Joden, wordt overladen. Waar ben je mee bezig, man? Het is kruimelwerk. Jullie hebben nog amper, hebben jullie, zeg maar, het fundament gelegd. Hoe moet het ooit tot het toppunt komen? Tot de sluitsteen komen? Ho, 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 ho. Het is wel het werk van de Heer. En al is het eenvoudig, al is het vernederend in de ogen van de mensen, Hij zal zorgen dat het tot een heerlijk einde komt. Tot heerlijkheid en glorie. En nu moet ik met name ook denken aan de gehandicapten. Wist u dat die vaak, zeg maar, te kampen hebben met hun beperkingen? Maar wat is het dan vanmorgen bemoedigend, hè? Niet door kracht. Niet door strijd en geweld. Maar door mijn geest. En ik heb het zo vaak mogen ervaren dat uit de mond van een gehandicapte mijn grote mond toegedaan werd. Mag ik u een voorbeeld noemen? Uit een van mijn gemeentekamer, we spraken over genade. Nou ja, er zijn zulke dikke boeken over genade geschreven. En ik vroeg het zo in een dienst voor anders begaafden. En wie weet nu wat genade is? Weet u wat voor antwoord dat ik kreeg? Dan krijg je wat je niet verdiend hebt. Wat hebben wij verdiend met onze grote mond, met onze kracht en met ons geweld? De doodstraf. En wat geeft de Heere? Nou, gemeente, dat is genade. Onverdiende, rijke genade. Daar heb je nou een gehandicapte voor, die dat heeft ontdekt. Niet door kracht, niet door geweld. Een gemeente, dan die twee olijfbomen, die twee olijftakken. Tot slot, dan vraagt ook, zeg maar, Zacharia naar. Nou, u weet het, zo'n menorah met die zeven lampen, die wordt gevoed door olijfolie. Die lamp, die blijft dus niet vanzelf branden. Die heeft voortdurend die toevoer nodig van die brandstof. En ja, die komt van olijfbomen. Symbolisch is dat ook. Er wordt over de olijftakken gesproken. En die olijftakken die geven dus die olijven die geperst worden en de olie. Maar waarom die twee? Eén aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Nou, gemeente, dat zijn dus, en dat lezen wij dus, dat zijn de twee gezalfden des Heren. Wie werden er in het Oude Testament gezalfd? Dat zijn de priesters en dat is de koning. Jozua, Zerubabel. Ja, dat is in eerste instantie de vervulling dat zij, zeg maar, vervuld met de Heilige Geest de taak van de Heer weer kunnen volbrengen. Maar gemeente, als wij nu zien op het licht der wereld. Weet u, de Heer Jezus Christus is gezalfd met de Heilige Geest bij zijn doop, dat weet u. Die duif die neerdaalde. En in de Heer Jezus Christus zien we nu die twee ambten tot één vloeien. Want de Heer Jezus Christus is gezalfd tot onze hoogste profeet, onze unieke koning, en onze grote hoge priester. Wie is het die de Heilige Geest schenkt? Wie is het die krachten geeft? Psalm 68 zingt het al, hè? Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heer Jezus Christus, de Vader en de Zoon in één. Sinds de Heer Jezus Christus aan zijn vaders rechterhand zit, op zijn voorbede komt de Heilige Geest over alle vlees. Als ik niet had geloofd, gemeente, als het van mijn kant moet komen, mijn kracht, mijn geweld, maar dan komt er alleen maar een puinhoop van terecht. Maar met de Heere, met de Heilige Geest, zo mag u het nieuwe jaar ingaan en doorgaan, om straks ook te zijn een licht in uw omgeving. De gemeente, een licht, ook hier in de Betuwe. En u, waar u ook gaat, de kinderen zingen het al, hè. De Heer Jezus verwacht van ons dat we zijn als kaarsjes, nee, als lampen, brandend in de nacht. En Hij zorgt ervoor dat je blijft branden. Amen. eindigen wij met dankzegging. Doen we voorbeden, heel in het bijzonder voor mevrouw Royens en mevrouw Vos van Noord. Laat ons danken en bidden. Wij mogen u ootmoedig dankzeggen. Dat we door uw woord en geest zo bemoedigd en gesterkt mochten worden. En dat ons wachten, verwachten mag zijn. Want u bent het die uw woord heerlijk waar maakt. En Heer, u kwam al naar ons toe. Toen wij in de armen van onze ouders lagen. En uw woord gaat nog veel verder. Want in en door de Heer Jezus Christus mogen we weten dat we te maken hebben met een God van eeuwige ontferming. Van een eeuwige liefde voor zondaren. Heren, wij moeten het ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat het leven van een christen, het leven van een gelovige, dat is op deze aarde een aangevochten, een beproefd leven. En wij bidden u, houd gij ons staande in de crisis, in de storm van de tijd, in de storm ook van de cultuur, die met name ook over ons, over onze gemeente, over onze gezinnen, over onze huwelijken, over onze kinderen heen gaat. Heren, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, vervul ze met uw Heilige Geest. En laat de lamp van het geloof helder mogen branden. Ga gij zo met ons. En wij bidden u in het bijzonder voor mevrouw Royens, voor mevrouw Vos van Noord, de zieken ook in deze gemeente. Maar wij bidden u ook voor alle anderen die een handicap hebben, die het moeilijk hebben. Heren, sta ze bij. We bidden het u, niet om onzentwil, maar opdat uw naam bekend mag worden. Overal waar gij ons heen zendt. Amen. Wij herkennen dat hoor, gemeente. Onze zoon, inmiddels is die tropenarts in Ghana. Die werd op een gegeven moment door mevrouw ook zo de kerk uitgehaald. Toen zei ik het zo van, u ziet het wel, het is nog geen heilig boontje. Wij mogen gaan zingen, Psalm 89, vers 7 en vers 9. Psalm 89, vers 7 en 9.
Thank you.
Gemeente, u mag heen gaan naar uw huizen, morgen naar het werk, waar dan ook, hoe dan ook, onder de zegen van de Heere, om daar ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.